Goedenavond allemaal. Namens de commissie, de stuurgroep, heet ik u allen hartelijk welkom op deze laatste cursusavond van het jaar 2018-19. Ook de telefoonluisteraars hartelijk welkom. En in het bijzonder ook onze spreker vanavond, dominee Baars, van harte welkom. Ik hoop dat we weer een goede en een gezegende avond mogen hebben. Het onderwerp is u bekend, dat is in ieder geval over de prediking en de crisis van het evangelie. We gaan deze avond voortzetten door met elkaar te zingen. Ik hoop dat er nog een, ja, er is een organist. En we gaan zingen van Psalm 119, vers 53. Ik noem u Psalm 119, vers 53. Samen bidden. Heren in de hemel, tot u komen wij in het gebed. Aan het begin van deze avond. En dan mogen wij u danken dat wij hier zijn. Dat u ons nog de gelegenheid geeft om bezig te zijn met uw woord. En daarom bidden wij van u of u ons een ontvankelijk hart wil geven. Een hart wat op wil merken en wat zal reageren naar hetgeen dat u van ons vraagt. Dat wij steeds maar het oog mogen richten op u. En dan mogen wij weten dat u ons niet in de steek laat, ook als wij zorgen hebben. En heren, die zijn er zoveel in de gemeente, die ziek zijn en die misschien een slechte boodschap hebben gekregen. En heren, dan bidden wij van u of u hen wil ondersteunen en sterken. En er zijn er ook mensen die tijdelijk ziek zijn en die weer mogen herstellen. En daarvoor bidden wij ook, heren, wil u ze nabij en goed zijn. Heren, hebben we vanavond professor Baas in ons midden, die een inleiding hoopt te houden. En dan bidden we van u of u hem alles wil geven wat nodig is. Vervul zijn hart met uw Heilige Geest, opdat zijn mond mag overlopen en dat wij het mogen ontvangen en u daarvoor de lof en de eer en de dank toebrengen. Heer, wij hebben het niet verdiend, maar wij vragen het van u, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen samen Gods woord openen en dan lezen we van de apostel Paulus in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 17 tot 38. Ik noem u Handelingen 20, vers 17 tot 38. In dit stuk neemt Paulus afscheid van zijn ouderlingen te Efeze. En afscheid nemen geeft altijd een stuk verdriet. Dat hebben we zelf in ons leven ook meegemaakt, wanneer een predikant ons verlaat, die ons lief en dierbaar is. En dan krijgen we ook meestal nog wel goede raad mee, vermaningen om vol te houden, om niet te verzagen, maar het oog te richten op die grote koning die boven is en die voor ons bidt. Vers 17. Maar hij zond van Mileten naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen, gij lieden weet van den eerste dag af, dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Diende de Heere met ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Betuigende beiden, Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu ziet, ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houde mijn leven dierbaar voor mezelf, opdat ik mijn hoop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En nu ziet, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat ik na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt, dat ik 3 jaar lang, dag en nacht, niet opgehouden heb, en eigenlijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Goden, en de woorden zijn er genade, die machtig is u op te bouwen aan u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze handen tot mijn nooddruft en dergenen die met mij waren, gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men, al zo arbeidende, de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heer Jezus, dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen, en zij, vallende om de hals van Paulus, kusten hem. Zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zouden en niet meer zien zouden, en zij geleidden hem naar het schip. Tot zover. Dan mag nu professor Baars vragen of zij zijn inleiding wil houden. Ja, ongeveer, ja hoor.
Ongeveer.
Dat is prima.
Dat moet je nooit tegen een dominee zeggen. Ongeveer.
Dan moet ik zeggen dat...
Nemen ze altijd meer tijd.
Exact zeggen dan. Dat moet het 10 over 9.
Dank u wel voor de uitnodiging... Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn vanavond. Ik zie een aantal bekende gezichten. Die zijn allemaal wat ouder geworden. Ik ben zelf natuurlijk ook wat ouder geworden, maar dat wil je meestal niet toegeven. Maar het is toch echt zo. Eén opmerking vooraf. Ik moest gisteren een soort overzicht inleveren van wat ik zou gaan zeggen. En daar had ik al een paar dagen over nagedacht vanzelf, maar ik had nog weinig op papier gezet. Dat doe ik meestal de laatste dag, als ik wat op papier zet. En toen ik het instuurde, had ik een heleboel opmerkingen gemaakt over allerlei aspecten van het onderwerp. Maar toen ik vandaag goed aan het werk was, dacht ik, het is eigenlijk veel te veel. Dus ik zal proberen in 3 kwartier alles te zeggen wat ik in gedachten heb... Maar het zou kunnen zijn dat ik 1 nummertje uit uw overzicht zal overslaan. Dan mag u na afloop tegen me zeggen, dominee, ik heb wat gemist. En dan zal ik zeggen, dat is zeker het geval. Goed, we gaan beginnen. De prediking in de crisis. Misschien denkt u wel, moet dat nu? Zo'n afgezaagd onderwerp. De eeuwen door is er toch al over de prediking geklaagd en gezegd dat de prediking in een crisis verkeert. Met dat laatste hebt u gelijk. Het zou mogelijk zijn om uit de geschiedenis van de kerk een hele serie boekjes, verhandelingen en zelfs preken te noemen waarin geklaagd wordt over de prediking. En gezegd wordt dat de prediking zich in een crisissituatie bevindt. In Amerika in de 17e en 18e eeuw, Nieuw-Engeland heette dat toen, is er zelfs een aparte naam voor dit soort geschriften bedacht. De Jeremiade, de Jeremiad. In sombere eentonigheid werd er over geklaagd, bijna had ik gezegd, gejeremieerd, dat het met de prediking niet best gesteld was. En bijna altijd werd eraan toegevoegd dat het vroeger allemaal veel beter was dan nu. Ik kan me levendig voorstellen dus dat u denkt, moeten we daar nu nog een keer aan mee gaan doen? En meehuilen met de sombere wolven in het donkere bos? Laat ik duidelijk zijn, dat is in elk geval vanavond niet mijn bedoeling. Wat dan wel, vraagt u? Wel, ik wil in elk geval duidelijk maken dat de overwegingen die ik zojuist noemde, onze ogen er niet voor mogen sluiten dat de prediking vandaag wel degelijk in een diepe crisis verkeert. Laat ik dat meteen maar duidelijk maken aan de hand van een heel concreet voorbeeld. In de tweede helft van de 19e eeuw leefde en werkte de beroemde Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon in Londen. Toen hij 40 jaar was, in 1874, zei hij in een van zijn preken dat er gedurende de laatste 20 jaren door hem nooit één enkele preek gehouden was. Ja, hij durfde naar waarheid wel te zeggen dat er nauwelijks één dag voorbij gegaan was, waarop hij niet hoorde van mensen die bekeerd waren onder de eenvoudige prediking van het evangelie. Hij voegde er nog aan toe dat het grootste gedeelte van die bekeringen duidelijke en helder omlijnde bekeringen waren geweest. Ja, hij dacht zelfs dat hij nooit één preek had gehouden zonder dat die tot bekering had geleid. Laten we, voordat we met onze ja-maars en bedenkingen bij deze opmerkingen komen, maar even stil worden. Welke dominee zou in onze tijd dat durven herhalen? Ik in elk geval niet. Hoe ver zijn we vandaan bij het Bijbelse getuigenis van de Nieuwtestamentische gemeente? En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. En dat is niet alleen maar een woord over die eerste gemeente waarin het allemaal zo goed was. Dat is richtinggevend voor de kerk van alle eeuwen. Vanavond wil ik proberen duidelijk te maken waaraan het zou kunnen liggen. Ik tast met u naar antwoorden. En bovendien wil ik aangeven wat de weg is waarlangs we met de hulp van de Heere de huidige crisis te boven kunnen komen. Het zal duidelijk zijn dat ik absoluut niet volledig kan zijn. Wat ik vanavond te zeggen heb, zal niet meer zijn dan een ruwe houtskoolschets van de crisis en van de uitweg. Hoe gaan we te werk? Gewoonlijk wordt in de predikunde, de homiletiek, gebruik gemaakt van het schema van de zogenaamde homiletische driehoek. Stelt u zich maar een gelijkzijdige driehoek voor, met bij de bovenste punt het woord de boodschap, links aan de basis staat de hoorder en rechts de prediker, of zo u wilt, de dominee. Met behulp van deze driehoek kun je de ontwikkelingen in de predikunde en ook in de prediking van de laatste 100 jaar mooi duidelijk maken. Tot aan de jaren 60 van de vorige eeuw staat de boodschap in het middelpunt. Er wordt veel nadruk gelegd door de meesten op de goede en grondige uitleg van de schrift in de preek. Vaak gaat dat zo ver dat men denkt dat de preek af is als de boodschap maar helder is vertolkt. Een bekende uitdrukking uit die periode is: werp het woord maar in de gemeente, dan zal de Heilige Geest daarmee wel doen wat hij wil. Het gevolg is nogal eens dat de prediking in de jaren 50 en begin jaren 60 wel fris en origineel zijn, maar geestelijk vlak en matig. In deze prediking wordt geen geweld meer gedaan op de hoorder. Zij verheft haar stem niet met kracht om de zonde te ontdekken en te roepen tot bekering en geloof. Ze verheft haar stem ook niet met macht tegen de grauwheid van de tijdgeest om tegen de steden van Juda te zeggen: zie, hier is uw God. Onder een algemene Bijbelse boodschap dreigt alles vlak en vanzelfsprekend te worden. Deze insteek komen we breed tegen, vooral in de midden-orthodoxe gemeenten binnen de Nederlandse hervormde kerk en in de extreem heilshistorische prediking in de gereformeerde kerken en de gereformeerde kerken vrijgemaakt. In de jaren 60 verandert alles. We hadden het misschien niet eens zo gauw door toen, maar de gezagscrisis ontstaat. De overheid, besturen van allerlei organisaties, de dominee en de leraar voor de klas verloren hun gezag, dat tot dan toe min of meer vanzelfsprekend was. Mede onder invloed van deze crisis eist de hoorder onder de preek of de horende gemeente de aandacht op. Voor een deel is dat zeker terecht. Preken is wezenlijk meer dan een uitlegkundige verhandeling over hoe het toen en daar destijds in de tijd van de Bijbel was. De schriften willen de mens van alle tijden en dus ook de mens van nu in het hier en nu aanspreken. Johannes zegt aan het slot van zijn evangelie, deze dingen zijn geschreven opdat gij, dat zijn de lezers in veel later tijd, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En daarom dient de prediking van het woord van God ook telkens weer verkondigd te worden, zoals onze Dordtse leerregels zo prachtig zeggen, met bevel van bekering en geloof. Maar wanneer in deze periode, de jaren 60 dus, de slinger in de prediking zich beweegt van de boodschap naar de hoorder, gaat het meestal niet om het accent wat ik zojuist noemde. Nee, het punt in kwestie is vooral dat de moderne hoorder van die tijd zich niet wil laten beleren door een boodschap die met gezag van bovenaf tot hem komt en hem dwingt om te luisteren en te gehoorzamen. Die hoorder wil volstrekt ernstig genomen worden in zijn persoonlijke levenssfeer, zijn vragen, zijn twijfels, zijn verzet. Hij wil antwoorden die bij hem of bij haar passen en waarmee hij verder kan. Dat betekent dat de prediker voor hem niet langer de gezagvolle verkondiger is van het gezagvolle woord van God. Nee, die prediker is alleen maar de eerste hoorder van het woord, die zijn medehoorders een aantal gedachten aanreikt in de hoop dat zijn medehoorders daar iets mee kunnen. De prediker als eerste hoorder vertelt alleen maar het verhaal van de schrift. Zijn medehoorders leggen hun levensverhalen daarnaast en nemen die elementen uit het Bijbelse verhaal ter harte die ze kunnen gebruiken. Wat uit het grote verhaal van de preek, zoals dat genoemd wordt, niet bij de hoorders past, laten ze voor wat het is. En dan de meest recente tijd. Dan beweegt de slinger in de prediking zich nog weer in een andere richting. Zeker, de hoorder blijft nadrukkelijk en dominerend in beeld. Maar de aandacht verschuift toch ook sterk naar de prediker. Wie is hij? Hoe authentiek en inspirerend is hij? Welke gaven en competenties heeft hij? Hoe is zijn presentatie? Of in de nieuwste literatuur zijn performance? Ik vind het een vreselijk woord voor de prediking. Een praktisch gevolg is dat in sommige kerken de preekstoel wordt afgebroken. De postmoderne prediker staat namelijk op een podium waarop hij heen en weer kan lopen, dicht bij zijn hoorders. Hij preekt met passie en actueel en vooral flitsend en authentiek. Ter ondersteuning van zijn verhaal maakt hij graag gebruik van de beamer en van filmclips, al hoeft dat niet per se. Maar in elk geval beantwoordt zijn optreden helemaal aan de eisen van deze mediagenieke tijd. Zijn studieverlof, dat tegenwoordig iedere predikant heeft, besteedt een dergelijke voorganger natuurlijk aan een dure reis naar Amerika om conferenties en kerkdiensten bij te wonen van illustere predikers als Bill Hybels en Tim Keller. Deze zomer kunnen predikanten weer mee met de reis. Die weten immers een schare van duizenden hoorders te boeien. En het is van belang om na te gaan hoe zij dat doen. Misschien duizelt het u na deze beklopte impressie, maar dit is wel het klimaat. Eén ding is in elk geval duidelijk bij alle duizelingen die u overvallen. Er is in de achterliggende eeuw, zeker na de Tweede Wereldoorlog, sprake van grote verschuivingen en grote verwarring rondom de prediking. opvattingen en gedachten vliegen alle kanten uit. En de slinger beweegt zich van boodschap naar hoorder en van hoorder naar voorganger en weer terug. Hoe komt die slinger tot rust en in evenwicht? Anders gezegd, hoe komt de prediking de maalstroom van de verwarring te boven en wordt de preek weer gewoon een preek waarin we de heilstem van God horen spreken? Om op die vraag een antwoord te vinden, gaan we de drie punten van de homiletische driehoek langs. We proberen te ontdekken welke gevaren hier dreigen en speuren naar een Bijbels verantwoorde visie op de boodschap, de hoorder en de prediker. Allereerst dus iets over de boodschap. Natuurlijk is dat beperkt. Het is volstrekt duidelijk dat de Bijbelse prediking van de Bijbel en nergens anders van uitgaat. Predik het woord, schrijft Paulus. En dan bedoelt hij ook, predik niets anders dan het woord. In onze gereformeerde traditie is dat doorgaans zo uitgelegd, Bijbelse prediking baseert zich op een bepaald schriftgedeelte of op een kerkelijk geëikte samenvatting van de Bijbelse leer, bijvoorbeeld in de Heidelberger Catechismus. Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Want een dominee kan vanuit één bepaalde tekst of vanuit een gedeelte van de catechismus heel eenzijdig gaan preken. Dat kan ertoe leiden dat hij de waarheid van het woord van God scheef trekt, de gemeente op het verkeerde spoor leidt en zelfs tot ketterij vervalt. Noordmans, bekend theoloog uit de vorige eeuw, heeft terecht gezegd, iedere ketter heeft immers zijn letter, maar de kerk heeft het hele woord van God. Dat laatste onderstreept Paulus ook in zijn afscheid aan het adres van de ouderlingen van Efeze dat zo even gelezen is. Daarin zegt hij onder meer, ik betuig u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet verkondigd zou hebben al de raad van God. Wat bedoelt hij met al de raad van God? Uitdrukking die we in onze kringen nog wel eens horen en gebruiken, en dat terecht. Het betekent niet dat hij alles verkondigd heeft wat in de Bijbel staat, of gepreekt heeft over iedere denkbare oudtestamentische tekst. Hij heeft ook niet alle details behandeld van de toekomst van Israël of het duizendjarig rijk, om maar iets willekeurigs te noemen. Als we de woorden van Paulus zorgvuldig lezen, blijkt het hier vooral te gaan om het hele heilsplan van God, zoals dat zich in de heilsgeschiedenis van Oud- en Nieuw Testament ontvouwt. Dat heilsplan staat voor Paulus in een trinitarisch kader. Het gaat om het heilswerk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bovendien heeft de prediking van dat heilswerk van God een appellerende spits. In het licht van dit genadige heilsplan van God roept de prediking op tot bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus, zoals hij eerder zegt in zijn reden in Handelingen. Deze prediking van het heilswerk van de drieënige God, met een appel tot bekering en geloof, is voor de gemeente, voor ons allen, heilsnoodzakelijk en het middel bij uitstek dat de Heere nodig acht voor bekering, geloof en heiliging. Hiervan mag ook nooit en te nimmer iets worden achtergehouden in de zondagse verkondiging. Wat betekent dit concreet? Allereerst wil dit zeggen dat de prediking volstrekt theocentrisch dient te zijn. De drie enige God en zijn grote werken dienen in het middelpunt te staan en alles te beheersen. Vanuit de preektekst dient te worden verkondigd dat alle dingen, en heel in het bijzonder het heilswerk van God in Christus, uitsluitend en volkomen van hem komen. Bijzonder duidelijk wordt dat in 2 Korinthe 5, als Paulus het heeft over de prediking van de verzoening. Dan zegt hij, al deze dingen, dus heel het heilswerk van God, al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. De gedachtenlijn die de apostel Paulus hier volgt is deze. God heeft het plan van de verzoening uitgedacht en Christus naar deze wereld gezonden om de zonde te verzoenen. Dat wordt door de apostelen en andere dienaren van het woord verkondigd, zodat de Heilige Geest door middel van hun prediking de vrucht van het verzoenend lijden van Christus kan toepassen en zondaren daadwerkelijk met God verzoend worden. Dit alles betekent ook dat de drie-enige God alle eer ontvangt voor dit onbevattelijke en onnaspeurlijke heilswerk. Zoals diezelfde apostel zegt aan het slot van Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog toekomende, nog tegenwoordige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Zo wordt, als het goed is, in de prediking ook iets hoorbaar van de lofzang op de vrije, soevereine genade van God, die de grond is van alle heil. Als dat zo is, de prediking gaat uit van de drie-enige God en is tot eer van de drie-enige God, is de keerzijde dat de rechte prediking zich ver zal moeten houden van alle vormen van arminianisme en remonstrantisme. Dat is een veelkleurig monster. Er zijn er in soorten, arminianisme en remonstrantisme. Daarin wordt het heil afhankelijk gemaakt van onze keuze, of onze bereidwilligheid om de zaligheid te ontvangen. Nu is het 100% waar, wij zijn geroepen en verplicht, doopformulier, vermaand en verplicht, wij zijn verplicht om de Here te zoeken, ons te bekeren en de hartelijke keuze te doen voor hem en zijn dienst. Maar als die oproep bewust of heel subtiel wordt ingevuld als een puur menselijk werk, wordt de genade van God verduisterd en bedriegen we onszelf. En het zou wel eens zo kunnen zijn, ik ben daar niet gerust op, dat er ook binnen de gereformeerde gezinten te veel preken zijn die een behoorlijke arminiaanse inslag hebben. En het is dringend nodig dat wij allen daar ons van bewust zijn. Zeker ook in deze gedenkjaren van de synode van Dordrecht. Ik heb er al op gezinspeeld dat een preek meer is dan alleen maar uitleg van de schrift. Dat moet er zijn, dat is de basis. Maar een preek is meer dan een puur exegetisch werkstuk. Sinds oude tijden wordt dat onder woorden gebracht in de bekende tweeslag dat de prediking is uitleg en toepassing van de tekst. Nu is deze tweeslag, uitleg en toepassing, de laatste jaren behoorlijk onder vuur komen te liggen. Deze tweeslag zou te statisch zijn, dat wil zeggen, ze zou aanleiding geven de preek in twee stukken, uitleg en toepassing, te verdelen, die dan soms door een tussenzang streng gescheiden worden. Dat bezwaar is wel reëel. Op deze manier mag een preek niet in tweeën geknipt worden. Toch is het onderscheid, uitleg en toepassing bruikbaar, als we het maar opvatten als een dynamisch proces. De preek beweegt zich van uitleg naar toepassing en vervolgens ook weer van de toepassing naar de uitleg en weer terug. Zo wordt de hoorder in de uitleg als het ware meegenomen. en ontdekt hij hoe de oude Bijbeltekst betekenis krijgt voor het leven, ook zijn leven, hier en nu. Tussen haakjes, ook mensen die grote moeite hebben met het schema uitleg en toepassing, kiezen op hun beurt voor een andere tweeslag, die ze alleen een andere naam geven. Dat moet ook wel, want iedere preek heeft twee polen. De tekst als bron en de hoorder als doel. Wie een van de twee polen onderbelicht of zelfs wegsnijdt, komt in een dichte mist terecht. Een eenzijdige uitleggende preek gaat gemakkelijk over de hoofden van de hoorders heen. Zeker over die van veel jongeren in de gemeente en de doeners. Vooral als de dominee zelf een sterke wetenschappelijke belangstelling heeft voor schriftuitleg, dat is op zich natuurlijk prachtig, kan hij gevaar lopen de gemeente op te zadelen met volstrekt irrelevante informatie over de Bijbeltekst. Zo hoorde ik onlangs een collega in een preek over een tekst uit een brief van Paulus zeggen, ik citeer letterlijk, gemeente, ditzelfde woordje komt ook voor in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, van Psalm 79, vers 4. Vervolgens werden nog enkele plaatsen genoemd waar dit woordje voorkwam, zonder dat duidelijk werd wat die collega daar eigenlijk mee wilde zeggen. Een overbelichting van de toepassing is minstens zo gevaarlijk. Een sterk bevindelijk getoonzette toepassing kan op deze manier een eigen leven gaan leiden dat niet uit de tekst opkomt. Maar het is ook mogelijk dat het op een andere manier gebeurt. Dat de toepassing verwoordt tot een actueel actieprogramma waarbij de prediker zijn tekst eigenlijk alleen maar gebruikt om zijn eigen religieuze agenda aan op te hangen. Nu betekent het prediken van Gods raad, al de raad van God, niet dat alle aspecten van de leer van de schrift evenveel gewicht hebben. Als het in de Bijbel gaat over het afleggen van een gelofte, Oude Testament, hoe belangrijk dat ook is, is dat van minder betekenis dan het verzoeningswerk van Christus. De visie van de Bijbel op politiek en het betalen van de belastingen is van een andere orde dan het kruis en de opstanding van de Here. Nu kunnen we deze kern, het centrum van het woord van God, van waaruit alles zich ontvouwt, op verschillende manieren samenvatten. Ik noem enkele bekende, misschien ook minder bekende aanduidingen. Prediking van wet en evangelie, dat was bij Luther het beheersende thema. Van de drie stukken. Catechismus, van verkiezing en verantwoordelijkheid. Soms wordt dat tegenwoordig zo op formule gebracht. Het gaat in de prediking om drie stukken, twee wegen en één naam onder de hemel gegeven. Dat klinkt mooi en het is natuurlijk ook prima, al moet dit wel uitgelegd worden. Vooral ook omdat dit soort uitdrukkingen vlak bij elkaar liggen. En elkaar ook wederkerig verklaren. Te midden van al deze uitdrukkingen die we niet kunnen gaan behandelen vanzelf, kies ik voor de tweeslag rechtvaardiging en heiliging. En dat in deze volgorde. Dat zijn twee kernpunten in de prediking die onopgeefbaar zijn. Rechtvaardiging van de goddeloze. Kernstuk van de reformatie, Luther zei, het element waar de kerk mee staat of valt. De zondaar wordt vrijgesproken van schuld en straf, uit louter genade, zonder enige werken. Maar daar hoort de heiliging nadrukkelijk bij. Er kan zoveel nadruk gelegd worden op de genadige vrijspraak, dat de levenswandel en de heiliging in het gedrang komt. En andersom ook. De heiliging kan zoveel nadruk krijgen dat de rechtvaardiging onderbelicht wordt. Dat de vraag Mijn zielen doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, niet meer speelt. Concreet kom je dat soms tegen, in opmerkingen die je vandaag hoort onder jongeren, maar ook onder ouderen. Dominee, het moet niet allemaal gaan over de bekering hoor. En soms zegt men erachteraan, dat weten we nu wel. Leer ons hoe we in de praktijk moeten staan, hoe we praktisch christen moeten zijn in deze barbaars verwarde samenleving. Die laatste opmerking is wel akkoord. De prediking zal ook in moeten gaan op de vragen van het leven en hoe te staan in het leven. Maar laten de eerste dingen wel de eerste blijven. Bekering, wedergeboorte, rechtvaardiging. Hoe krijg ik een genade God? En dan, hoe leef ik met een genade God? Als we daaraan gaan tornen, gaat de kern van de boodschap van de schrift verloren. Ten slotte moet alles uitmonden, en daar kan ik helaas maar heel weinig over zeggen, in de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus had zich voorgenomen niets anders te weten dan dat. Want Jezus Christus is de bron van alle heil, van God gegeven, zegt diezelfde apostel, tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, daar hebt u de rechtvaardiging, en heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. Een prediking die niet met hartstocht zoekt, zoals Paulus dat formuleert in 2 Korinthe 5. Zondaren te brengen aan de voet van het kruis. Laat u met God verzoenen, is de naam van prediking niet waard. We gaan naar de hoorder. De oude Engelse puriteinen uit de 17e eeuw zeiden, een dienaar van het woord moet twee boeken lezen. Dat moet u zeggen bij een bezoek aan de dominee in een studeerkamer met duizenden boeken. Twee boeken lezen. Dat blijft wel over hoor. Het eerste is het boek van de schrift. En het tweede is het boek van de harten van zijn hoorders. Dat eerste staat wel nadrukkelijk voorop. Boek van de schrift. Maar het laatste, het boek van de harten van de hoorders, is niet minder belangrijk dan het eerste. Lezen in de harten van de hoorders betekent allereerst dat een prediker zijn hoorders serieus neemt. Hij mag bijvoorbeeld niet vanuit een misplaatst ambtsbesef allerlei waarheden poneren en daarbij volstrekt over de vragen, de twijfels of de kritische bedenkingen of de geestelijke noden van zijn hoorders heen walsen. Het betekent ook dat hij al zijn hoorders serieus moet nemen. Niet alleen de kinderen van God, maar ook de onbekeerden. Niet alleen de oprechte gelovigen, maar ook de huichelaars. Niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen. Dat laatste, om daar nog even bij stil te staan, betekent niet dat de prediker 10 of meer keren jongens en meisjes in de preek moet zeggen, en dan is het gebeurd. Het wil ook niet zeggen dat hij veel opmerkingen moet maken in de trant van, kinderen jullie weten wel, en dan zoiets simpels zegt, dat hij de kinderen in de kerk ook niet echt serieus neemt. Wat betekent het dan wel? Dit vooral, dat iedere prediker zich bij de voorbereiding van elke preek afvraagt wat hij uit deze tekst speciaal tegen de kinderen en de jongeren zal zeggen. Dat zal soms een enkele opmerking of een enkel voorbeeld zijn. Maar op een ander moment een heel brede passage in een preek waarin echt op de echte vragen van onze jonge mensen wordt ingegaan. Maar laat het alstublieft niet gebeuren, dat zeg ik over uw hoofden heen tegen predikers van het woord. dat de kinderen in de gemeente zeggen of denken wat de dichter de Genestet lang geleden onder woorden bracht in zijn gedichtje Een kind aan de voet van de preekstoel. Het gedichtje is te lang om helemaal aan te halen, maar het begint zo. Gij prediker, daar hoog in de lucht, hebt gij geen woordje voor mij. Uw rede als een galmend gerucht rolt ledig mijn zielen voorbij. En in het laatste couplet wordt het helemaal indringend, want dan zegt hij, gij prediker daar hoog in de lucht, hebt gij geen woord voor mijn hart. Laten we dat maar ter harte nemen. De keerzijde van dit alles is dat de prediker zijn hoorders niet naar de mond mag praten. Dat is altijd weer een levensgroot gevaar. De prediker zegt bepaalde dingen omdat de gemeente het zo graag wil horen en niet anders. Het kan ook zo zijn dat hij juist zekere dingen verzwijgt, omdat hij zich bij voorbaat tegen kritiek wil beschermen. En het ergste is, en dat is een reëel gevaar vandaag, als hij er voortdurend op uit is zijn gemeente in de ijle en ijdele sferen van een goed gevoel te brengen. Als dat zijn enige oogmerk is, doet hij tekort aan het alzo zegt de Heere en dreigt hij een valse profeet te worden. Ik wil dat illustreren aan de hand van een fragment uit een preek van iemand die u van mij niet verwacht. Karl Barth, de beroemdste theoloog volgens sommigen uit de vorige eeuw, niet iemand die rechtstreeks verbonden wordt met de gereformeerde gezindte uiteraard. In 1915... in zijn eerste gemeente als zeer jong predikant hield hij een preek over Ezechiël 13. In die tekst gaat het over de valse profeten. Van hen lezen we dat ze het volk van God verleiden, omdat zij zeggen vrede, waar geen vrede is. En dat de een een leme wand bouwt en zie de ander pleistert die met loze kalk. De preek begint zo. Gemeente, ik moet u heden een antwoord geven op een wens die gij op het hart hebt. Gij verlangt van mij dat ik een valse profeet zou zijn. En gij vraagt mij in stilte, de een vriendelijk en welwillend, de ander boos en ontstemd, waarom ik aan dat verlangen niet voldoe. Dat is een zaak tussen u en mij, maar ook tussen ons samen en God, waar nu eens mee afgerekend moet worden. Ik van mijn kant moet nu mijn geweten ervan ontlasten en u het antwoord geven dat ik u schuldig ben. Mijn antwoord luidt, ik kan geen vals profeet zijn. Even verder gaat hij er dan op in wat een valse profeet is. En ik citeer letterlijk in een oudere vertaling. Ik zal dit nu voor u in onze eigen taal overbrengen. De valse profeet, dat is de dominee die het de mensen naar de zin maakt. Hij is er om van God te getuigen, maar hij ziet God niet en wil hem niet zien, omdat hij zoveel andere dingen ziet. Hij volgt zijn eigen menselijke gedachten, is op zoete vrede gesteld, houdt zich op zijn rustig, veilig plekje, hij vermijdt behendig alles wat ergernis kan geven en hoopt en verwacht weinig of niets van God. Hij kan zwijgen en zich stilhouden, ook dan wanneer hij duidelijk ziet hoe de mensen zichzelf in het licht staan met hun verkeerde gedachten, meningen, berekeningen en dromen, omdat ze het zonder God willen doen. Hij trekt zich steeds terug op het moment dat hij juist op moet treden. En zo gaat dat nog wel een bladzijde door. En dan zegt hij, zo'n valse profeet weiger ik te zijn. De dominee die het de mensen naar de zin maakt. Mag je dan de mensen het niet naar de zin maken? tot op zekere hoogte mag dat en moet dat zelfs. Maar nooit ten koste van het dienaar zijn van hem. Ik heb aan de woorden van Bart op dit punt, op andere punten wel, aan de woorden van Bart op dit punt niets toe te voegen. Zou dat in onze tijd geschreven kunnen zijn. Dit alles onderstreept overigens wel hoe belangrijk het is dat de prediker het vermogen ontwikkelt dat hij zich inleeft in de situatie waarin zijn hoorders zich bevinden. Dat kan natuurlijk nooit volmaakt, want het is duidelijk zo dat de jonge, gelukkig getrouwde pastor zich nooit volledig verplaatsen kan in de gevoelens van een weduwnaar die worstelt met de vragen van verdriet, eenzaamheid en het ouder worden. Hij zal zich ook nooit volledig kunnen inleven in de strijd van een ernstig zieke vrouw van middelbare leeftijd die verschrikkelijk opziet tegen het sterven. Daarom moeten we ook maar heel voorzichtig zijn met de parmantige pastorale standaardzin van sommigen. Mevrouw, ik weet precies hoe u zich voelt. Maar van belang is wel dat de prediker er oprecht naar zoekt, echt naar zijn hoorders te luisteren en zich in hun situatie in te leven. En je merkt het snel. Of een voorganger bij zijn preekvoorbereiding ook grondig in het boek van de harten van zijn hoorders heeft gelezen. We steken de spade nog even dieper. Invoelende prediking wil zeker ook zeggen dat we aandacht schenken aan het geestelijke leven of juist aan het gebrek van geestelijk leven van de hoorders. We zeggen in dit verband vaak dat de prediking bevindelijk moet zijn. Bevindelijk. Ik wil er alleen maar dit van zeggen. Wat betekent dat woord eigenlijk? Want daar is nogal wat spraakverwarring over. De mooiste definitie die ik ken is die van Calvijn. Hij schrijft: door bevinding weet ik dat God precies zo is als hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Ik kan dat zo verduidelijken. Uit het woord weten wij wie God is. En dat ook nog maar ten dele. Maar een kind van God ervaart door het geloof in zijn hart dat God werkelijk en precies zo is als hij zich in zijn woord openbaart. Tekst die dat zo mooi illustreert is Psalm 46, het begin. God is ons een toevlucht en sterkte. En dan het vervolg. Hij is krachtig, bevonden, daar hebt u de bevinding, bevonden een hulp in benauwdheden. Dat betekent dus dat de bevinding altijd vrucht van het woord is. Uit het woord wordt de bevinding gevoed en daardoor wordt zij ook begrensd. Het is belangrijk om dat laatste vooral in deze tijd te benadrukken, want in onze gevoelscultuur, ook kerkelijke gevoelscultuur, worden allerlei religieuze emoties onder ons al snel bestempeld als geloof of bevinding, de stem van je hart die je moet volgen, etcetera, etcetera. Maar we dienen al onze emoties, ook de emoties onder het luisteren naar de preek in de kerk, te toetsen aan het woord van God. En daarbij kan een goede schriftuurlijk bevindelijke prediking helpen. Zij reikt toetsstenen aan of onze geestelijke beleving in de schriften verankerd ligt. Een dergelijke prediking zal ons er trouwens ook voor bewaren om van het geestelijke leven een systeem te maken. En de bevindelijke leven te bespreken als een vast patroon van geëikte stappen. Zeker, er is een orde waarin de Heilige Geest in het hart van een zondaar, in het hart van een verloren mensenkind werkt. Maar dat is zijn soevereine orde. Niet die van ons, of van een befaamd theoloog, of van een bepaald kind van God. Binnen de orde die de Heilige Geest volgens de schrift aanhoudt, is ook sprake van onderscheid in de bevinding. Als u daar meer over wilt weten, zou u bijvoorbeeld de christenreis en de christinnenreis van John Bunyan eens naast elkaar moeten leggen. De pelgrims komen in beide boeken langs dezelfde plaatsen. Dat is de orde die gehandhaafd blijft. Maar in wat ze op die plaatsen meemaken, zit wel verschil, soms zelfs een aanzienlijk verschil. Goede schriftuurlijk bevindelijke prediking is ook onderscheidenlijke of onderscheidende prediking. De schrift maakt overal duidelijk dat er twee wegen zijn waarop mensen geestelijk wandelen. De weg van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze. En daartussen bestaat een hemelsbreed verschil. De Heer Jezus zegt in de bergrede, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt en vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dit onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen moet ook in de prediking binnen de gemeente nadrukkelijk aan de orde komen. Onze Heidelbergse catechismus beleidt dat duidelijk in zondag 31, als het gaat over de sleutels van het hemelrijk. Daar wordt immers gezegd dat in de prediking aan de gelovigen verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen. Alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Daar wordt dan nog deze geladen zin aan toegevoegd, dat God de hoorders van het woord naar dit getuigenis van het evangelie zal oordelen, zowel hier als in het toekomende leven. Nog een stapje verder. Er is in de gemeente namelijk niet alleen sprake van het beslissende onderscheid tussen bekeerd en onbekeerd. Professor Kramer, destijds in Apeldoorn, heeft al vele jaren geleden benadrukt dat er ook sprake is van een grote variëteit binnen de kring van de bekeerden en ook binnen de kring van de onbekeerden. Vanavond wil ik vooral de aandacht vragen voor een speciaal soort onbekeerden. Namelijk de huichelaars. Ze worden in de Bijbel vaak genoemd en aangesproken. In de bloeiperiode van de kerk, reformatie, puritanisme, nadere reformatie, om niet meer te noemen, kom je de huichelaar herhaaldelijk in de preken tegen. Ik vraag het allereerst aan mezelf. Gebeurt dat vandaag nog? Nee, ik bedoel niet te zeggen dat dat te pas en te onpas moet gebeuren. Want dan stoot het af. De echte huichelaars worden gestijfd in hun zelfbedrog en tobbende gemeenteleden worden moedeloos gemaakt en op zichzelf teruggeworpen. Maar het is wel nodig dat de prediking de bedriegelijkheid van ons eigen hart, ook van het hart van de dominee op de kansel, ontmaskert. Niet om in die ontmaskering te blijven steken, maar om aan te dringen op bekering. Niet alleen de tollenaar moet bekeerd worden namelijk, maar ook de fariseer en zelfs de refo-fariseer. Ik ga naar het volgende punt, want ik zie dat mijn tijd heel hard wegglijdt. Het derde punt is de prediker. Wat voor iemand moet hij zijn? Op dat punt zijn onze wensen natuurlijk legio en we kunnen er eindeloos over praten. Het gaat me nu slechts om enkele punten. Het eerste en meest fundamentele is dat een prediker geestelijk leven moet kennen en zich geroepen moet weten tot de heilige dienst. Onbekeerde predikers die niet geroepen zijn, zijn de grootste ramp voor de kerk. Dat is in de kerkgeschiedenis op alle mogelijke manieren aan te tonen. Het is alleen zo dat die kerkgeschiedenis nog niet echt beschreven is. Het is ook een hele pijnlijke natuurlijk. Ik geef een paar korte citaten uit het werk van Richard Baxter, een Puritein uit de 17e eeuw. Hij heeft een boek geschreven over het gereformeerde pastoraat, waarin hij uitvoerig ingaat op wat een dominee en pastor moet zijn. Hij schrijft onder meer dit. Helaas, het is een algemeen gevaar en een ramp voor de kerk wanneer zij onwedergeboren pastores krijgt zonder bevindelijke kennis. En wanneer zoveel mannen predikers worden voordat ze echte christenen zijn. Dat zijn mannen die geheiligd zijn door altaarwijding als priesters van God. Voordat zij geheiligd zijn door de hartelijke toewijding als discipelen van Christus. En nu komt het. Zij aanbidden een onbekende God. Verkondigen een onbekende Christus. Bidden door een onbekende geest. Zij bevelen een leven van heiliging en gemeenschap met God aan. En bovendien een heerlijkheid en een eeuwig geluk die hen onbekend zijn. En waarschijnlijk altijd onbekend aan hen zullen blijven. Vergeet u hierbij niet, dit was een preek voor dominees. Voor enkele honderden predikanten. Die ingeslagen heeft als een bom. Deze indringende woorden gaan op een vergelijkbare manier nog een poosje door, want Baxter was bepaald geen man van weinig woorden. Hij heeft ook nog andere pijlen op zijn boog. Wanneer studenten en dienaren van het woord de genade van God wel kennen, dienen zij te staan naar geestelijke groei. Het is schadelijk voor de pastor zelf en voor zijn gemeente als hij zondag aan zondag het woord brengt en zelf verslapt of terugvalt in het geloof en ver van de Here leeft. In een heel persoonlijke ontboezeming laat hij voor zijn collega-predikanten zien wat voor gevolgen dit heeft in de gemeente. Hij schrijft, ik belijd dat het mijn droevige ervaring is dat ik aan de gemeente ook de ziekten van mijn eigen ziel laat merken. Als ik mijn hart koud laat worden, worden mijn preken koud. Als mijn hart in verwarring is, worden mijn preken ook verward. Zodoende kan ik vaak ook bij mijn beste gemeenteleden merken, dat als mijn preken koud geworden zijn, zij ook koud geworden zijn. En de gebeden die ik daarna van hen hoorde, waren net als mijn preken. En dan spreekt dus een collega's aan, broeders, betrek daarom de wacht bij uw eigen hart. Strijd tegen uw zondige begeerten en uw wereldse neigingen. Houd het leven van het geloof, uw liefde en uw ijver in stand. Zoek veel in stilte de verborgen omgang met God. Dat betekent voor de prediker zelf dat hij enkel en alleen door veel te bidden, te studeren en te mediteren, zich heeft te bekwamen tot het ambt. Augustinus heeft in zijn boek over de christelijke leer een schets gegeven van wie een dienaar van het woord moet zijn. En hij zegt daarin prachtig Latijn overigens, laat hij het niet wagen om zijn mond open te doen, als hij niet eerst gebeden heeft. Een echte prediker, zo vervolgt hij, is niet een man van veel woorden, maar van veel gebeden. En dat heeft ook te maken met wat ik bijna aan het slot noem, het gebed voor de prediker. Beste vrienden, laten wij wanneer het gaat om de crisis in de prediking vooral bidden voor onze voorgangers. U bidt daarvoor, iedere zondag en de week daarvoor denk ik. Vooral met het oog op, Heere, geef u een zegen onder de prediking. En dat is volstrekt legitiem. Mag ook niet gemist worden. Maar bid u ook voor de dominees. Of ze staande mogen blijven, Baxter zegt ergens, zij zijn de leidinggevende officieren die voor het leger uittrekken. En zij krijgen de eerste kogels en de eerste pijlen. of ze staande mogen blijven. Of ze geoefend mogen worden in de waarheid van de schriften. Of ze niet ondersneeuwen in het vele ambtelijke werk en vooral het steeds meer drukkende, brede kerkelijke werk. Het gebed voor de dienaren kan niet zonder. Er zijn opwekkingen geweest die begonnen met het gebed voor de dienaren van het woord en het gebed om jonge dienaren van het woord. Ik heb lang niet alles gezegd, maar we gaan afronden. Zijn we dan? Nee, wij kunnen geen recept schrijven voor de crisis in de prediking. We moeten ook niet denken dat wij het wel even met onze conferenties, onze technieken, onze colleges, onze lezingen zullen kunnen veranderen. Laat er gebed zijn om de werking van de geest. De werking van de geest in de prediker van het woord, maar ook in de gemeente, in ons eigen leven. En daarbij is het van buitengewone betekenis drie dingen die ik alleen maar aanstip. Allereerst dat we bidden om de eenheid van de gemeente. Ik hoop zondagavond in Driebergen te preken over zondag 20. En u mag eerlijk weten, ik wilde dat niet. Preken over de kerk, één heilige, algemene, christelijke kerk. Wie gelooft dat nog? Ik moest eerlijk zeggen, ik niet. En ik zocht naar een smoes om er onderuit te komen. Maar dat hielp niet. Ik moet. En in die overwegingen kwam het weer naar me toe. Wat een smart moet het zijn voor het hoofd van de kerk. De Heer Jezus Christus. Dat de kerk zo verdeeld is. En wat een schade doet het aan de prediking en aan het geestelijke leven in de gemeente. Het gebed om de eenheid. Het gebed om de doorwerking van de Heilige Geest in de harten van Gods kinderen en in de toebrenging van hen die nog buiten staan. En tenslotte het gebed om een revival. Het gebed om een vernieuwde werking van de Heilige Geest. In de tijd van de grote opwekking waren er mensen die naar de kerk gingen en die tegen elkaar zeiden: wie zal er vandaag tot bekering komen? Wie zal er vandaag gezegend worden? Ze wisten niet wie, want dat is het soevereine werk van God. Maar ze wisten wel dat het gebeuren zou. Laat dat ook ons gebed zijn. Met veel verwachting van de koning van de kerk. Heere, werk ook in onze dagen. Dank u wel. En excuses dat het toch weer wat langer geworden is.
We willen nog graag zingen voordat we pauze houden. Van de 119e psalm. Van de 35e vers.
65.
Had dat niet goed overgekomen.
65.
65. Daarna houden we pauze en dan kan u weer schriftelijke vragen stellen waarvan de briefjes zullen worden opgehaald of worden afgeleverd hier.
Thank you.
Gelukkig bent u er allemaal weer. We kunnen ongeveer een kwartier besteden aan de antwoorden van de vragen. Excuses dat het maar een kwartier is, want het had van mij ook wel een half uur gemogen. Maar tijd is tijd. Mocht er nog een dringende vraag komen, mag u altijd een mailtje sturen. Ik beloof niet in deze jachtige tijd dat ik dezelfde dag nog zal antwoorden. Dat verwachten ze soms van me en van ook van predikanten wel. Maar ik neem daar graag even de tijd voor. Ik heb soms ook nog een paar andere dingen te doen. Maar u mag gerust mailen als u wat hebt. Goed, ik ga vrij willekeurig met de vraag om. Eens een beetje eenvoudig om op gang te komen. Heel hartelijk dank voor uw heldere lezing. Nou, u dank allemaal voor uw vragen. Vraag. In de afgescheiden kerken functioneert een curatorium voor toelating, theologische opleiding voor broeders, wordt gevraagd over een genadestaat en roeping. Staat u daar positief tegenover? Antwoord ja. Ik proef een beetje in de vraag dat er ook wel wat bezwaren kunnen zijn, en daar ben ik het ook wel mee eens. Maar elke kerk zal toch bij de toelating tot de dienst des woords op een bepaalde manier de kandidaten moeten onderzoeken. A, of ze de Heere oprecht vrezen, en B, of ze geroepen zijn tot het ambt. Dat gebeurt in de verschillende kerken op verschillende manieren. Wij hebben een curatorium, vandaar dus dat ik zeg ja, want ik heb nooit bezwaar aangetekend tegen het curatorium in Apeldoorn. Het kan ook via, dat is denk ik in de hersteld hervormde kerk zo, via een bepaalde commissie, hoe je het ook noemt. Dat is voor mij minder belangrijk als dat onderzoek maar plaatsvindt. Dat is ook helemaal in de lijn van de kerk der eeuwen. Het is in de rand van de kerk wel gebeurd dat mensen zomaar gingen preken en een groepje mensen om zich heen verzamelden. Maar in het geordende kerkelijk leven is er meestal een moment van toetsing. Het probleem met de curatorium, want dat voel ik een beetje in de vraag, is natuurlijk wel, hoe kun je zuiver beoordelen of iemand tot bekering gekomen is en geroepen is. Ik heb zelf in de tijd dat ik in Apeldoorn werkte, 20 jaar lang bij de admissie-examens gezeten van jonge mannen, soms niet helemaal zo jonge mannen, die zich daarvoor aangemeld hebben. Dan moet in 1 uur een curatorium een beeld vormen over iemand. Ik heb dat altijd wel een hele moeilijke kant van de admissie-examens gevonden. Natuurlijk krijgen ze attesten van kerkenraden. Er moeten referenties zijn die getuigenis geven over de betreffende broeder. Maar het is een hele zware taak. Die dagen van in juni van het admissie-examen vond ik ook lang niet de makkelijkste. Maar op zich sta ik daar positief tegenover. Volgende vraag. Ik heb wel eens de indruk dat mensen vroeger anders bekeerd werden dan nu. Hoe denkt u daarover? Dat vind ik een wat lastige vraag. Om 2 redenen. In de eerste plaats zou je kunnen zeggen dat in onze kringen, en dan praat ik heel breed over onze kringen, je dat verschil wel ziet. Ik ben het met de vragensteller of stelsel wel eens. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat ik soms juist bij jongere mensen die ik de laatste tijd ontmoet heb, ook dingen hoor die ik ook vroeger hoorde. Dus heel in het algemeen kun je dit niet zeggen. Wat wel een belangrijke rol speelt, is dat er tendensen zijn in heel de samenleving die maken dat ons hele leven verandert, ook de kerken veranderen, ook de dingen van het geestelijk leven anders worden bekeken. Ik zou er sterk voor willen pleiten, juist ook omdat de Bijbel ons daarin voorgaat, dat wij vast moeten houden dat het wezen van de waarachtige bekering, zoals bijvoorbeeld zondag 33 van de Heidelberger Catechismus erover spreekt, is voor alle tijden geldig. Maar het is wel zo dat de Heere in het leven van de een en van de ander soms verschillende middelen en verschillende omstandigheden gebruikt. Ik noemde even, leg die christenreis van Bunyan, die er vaak uitgetild wordt, leg die nu naast de christinnenreis. Waarom? Bunyan zelf Ik ben zowel met de christenreis als met de christinnenreis bezig geweest. Bunjo zelf kreeg op de christenreis kritiek. Dat weten wij in Nederland helemaal niet. Maar als je de vele, vele geschriften van Bunjo zelf en van mensen die over hem geschreven hebben leest, dan wordt het heel duidelijk. Een van de kritische punten was, bijvoorbeeld, is nu die weg die christen gaat, is dat normerend, maatgevend voor iedere bekering? Bunyan heeft zelf eerlijk gezegd, dit is mijn weg. In de christenreis beschrijft Bunyan de weg van een christen, waarin velen zich zullen herkennen, maar die gekleurd is door zijn persoonlijke geestelijke leven. En hij heeft willen laten zien in de weg van christinnen of christiana, dat de Heere mensen langs dezelfde hoofdpunten leidt, maar dat daar toch op een andere manier de ervaringen zijn. En christianen of christinnen, dat is Bunyan's tweede vrouw, Elisabeth, die hem tot zeer grote steun geweest is, maar die een wat andere leiding van de Heere in haar leven had. Waar we vandaag de dag wel voor moeten oppassen, onder invloed van allerlei tendensen, bijvoorbeeld vanuit de evangelicale wereld. En ik zeg niet dat alles vanuit de evangelicale wereld noodzakelijk verkeerd is, dat zou ik niet durven zeggen, niet mogen zeggen ook. Maar vanuit bepaalde stromingen van de evangelicale wereld, jongeren, maar ook ouderen, soms beïnvloed worden door tendensen waarvan je zegt, ja, is dit helemaal de volle bijbelse waarheid voor over het geestelijke leven. Dat er iets van een zekere gemakkelijkheid komt om over de dingen van het geestelijke leven te spreken. Dat hoeft niet zo te zijn. Ik kom het gelukkig ook anders tegen. Maar je merkt dat wel. En je ziet het ook in de avondmaalspraktijk in de gemeenten. Dat is een verandering. En of dat allemaal een goede verandering is, daar heb ik soms diep in mijn hart vragen over. Dus dat zou ik er nu willen zeggen. Hoe lang mag een preek in deze beeldcultuur duren? Het is bewezen, omdat je maar 20 minuten geconcentreerd kunt luisteren. Onze kinderen geven regelmatig aan dat ze er niet bij kunnen blijven en zich niet kunnen concentreren. 3 opmerkingen. Dat bewezen. Ik heb homiletiek gegeven, 20 jaar. Dus ik heb me ook moeten verdiepen in allerlei moderne geschriften over communicatie, over de duur die een toespraak mag hebben. Om precies te zijn, de laatste boeken die ik hierover gelezen heb, is 22,5 minuten is de maximale tijdspanne. Ik bedoel dit niet zo belachelijk hoor, maar ik begrijp dat u er een beetje om grinnikt. Ik zou er een paar dingen van willen zeggen. Allereerst dat de beeldcultuur, in tegenstelling tot de woordcultuur van zeg maar tot aan de jaren 60, wel van predikanten eist dat ze zich zorgvuldig voorbereiden, dat ze niet te lang preken, dit zeg ik ook tegen mezelf, en dat ze proberen alle gaven die de Heere hun gegeven heeft te gebruiken om de aandacht van de hoorders erbij te houden. Ik zou dat als fundamenteel willen zien. Tegelijkertijd zeg ik, heb ik gemerkt, en dat geef ik voor beter, ik merk het ook aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen, dat vooral bij de kleinkinderen die aandachtspannen wel minder wordt. Dat is gewoon zo. Daar heb je ook rekening mee te houden. Maar tegelijkertijd als een preek echt de gemeente raakt, wat we vroeger noemden het beslag legt op de harten van de hoorders, dan gaan ze wel over die 22,5 minuut heen. Maar je moet er als predikant echt voor waken als je merkt, en dat merk je op de kansel, zelfs al ben je erg papiergebonden, merk je het, dat je gehoor je kwijtraakt, dat je zegt, ja, het gaat niet meer. Dan moet je stoppen. Het maakt ook nog verschil, welke luisterpatronen zijn er in een gemeente. Ik heb vrij breed rondgepreekt in onze kerken, ook wel in gemeenten waar ik, voordat ik in Apeldoorn kwam, nooit geweest ben. En in sommige gemeenten was men echt gewend aan een preek van 20 minuten. Ik ben gewend om langer te preken. Dan moet je niet zo dwaas zijn om te zeggen, het moet per se 45 minuten zijn, ik noem maar iets. Dan heb je rekening te houden met wat men gewend is. Want je krijgt na 25 minuten, na 30 minuten in dergelijke gemeente, echt vanuit de gemeente zelf de indruk, men haakt af. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is niet Gods bedoeling. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar het vraagt veel aan preekvoorbereiding. Dat is de lengte van de preek. Welke crisis ziet u in de rechterflank van de gereformeerde gezinten? Hoe moet de orde daarin staan? Rechterflank. Ja, ik heb een klein beetje allergie tegen flanken en rechts en links. Maar ik begrijp wat u bedoelt. En je moet ook de dingen een naam geven en dan zijn dit aanduidingen die kunnen. In de rechterflank van de gereformeerde gezinten is in sommige delen van de gereformeerde gezinten, laat ik voorzichtig zijn, de neiging sterk om het bevindelijke leven te veel te systematiseren. Er zijn standen in het geestelijke leven. Ik bedoel daarmee dit. Liever spreek ik over groei in het geestelijke leven. Daar spreekt Paulus ook over. Er zijn mensen die pas tot bekering gekomen zijn. Er zijn, zoals Johannes ze noemt, ook vaders en moeders in het geloof. Er is, zoals de Puritijnen heel sterk zeggen, verschil tussen iemand die geloven mag en iemand die de volle zekerheid heeft dat hij een kind van God is. De Heere kan iemand dat in heel korte tijd leren, zie Paulus, en dat komt nog voor, maar het kan ook zijn dat daar een tijd tussen ligt en strijd tussen ligt. Maar als je dat gegeven wat bijbels is op zichzelf, dat er verschillen zijn in geestelijke beleving, maar ook de een is verder geleid dan de ander, dat is op zich bijbels, als je dat gaat systematiseren en van iedereen gaat vastleggen van zo moet het en zus moet het, en vooral in de prediking heel erg gaat benadrukken, ja, maar het is nog niet dat, dan krijg je toch een vorm van dogmatiseren in de prediking die schadelijk is voor het geestelijke leven. In de jaren 30 en 20, dat heb ik natuurlijk van horen zeggen, werd wel gezegd in de gezelschapskringen, de dogmatiek slaat het geestelijke leven dood. Nou, dat is heel sterk gezegd. En ik ben dogmaticus, dus dat laat ik me ook zomaar niet zeggen. Maar tegelijkertijd zit er een kern van waarheid in. Het dogmatische redeneren, dat bedoelt men dan. En het dogmatisch opvatten van het geestelijk leven, dat kan het geestelijk leven snoeren of zelfs versmoren, vrees ik. En dan krijg je ook vaak een wettische trek in de beleving van de dingen. Dit moet en dat mag en dit moet niet en dat mag wel. Natuurlijk zijn er regels, hele duidelijke regels in het woord. Maar alsjeblieft niet een wettische kramp. En die ligt er wel over een deel van de gereformeerde gezinten. Beeldcultuur, indruk. Ja, heb ik deze vraag nog? In onze gemeente hoor ik van gemeenteleven dat ze moeite hebben met de nadruk op de zonde. Zelf mogen ze, zoals ze aangeven, weten van de vergeving, verzoening door Christus. En mogen ze leven in blijmoedigheid, niet alleen de zonde uit het verleden zijn vergeven, maar ook die van de toekomst. Een tekst die wel aangehaald wordt is, de wet is een tuchtmeester geweest tot Christus. Dus leven ze onder de genade. Waarom dan nog de nadruk op de zonde? Wat zegt u hiervan? Prachtige vraag, waar je natuurlijk minstens een lezing over kunt houden. Zeker in onze tijd. Het is een belangrijke vraag. Laat ik even ingaan op die tekst. De wet is de tuchtmeester geweest tot Christus. Uit die tekst kun je in elk geval niet afleiden. En dat Paulus daarmee bedoelt dat iemand die dus tot Christus gekomen is, tuchtmeester tot Christus, om tot Christus te brengen, dat die geen last meer zou hebben van zijn zonde, dat wordt ook niet bedoeld in de vraag, maar niet meer op zijn zonde aangesproken of gewezen zou worden. Kijk, hoe zit het? Wanneer de vragensteller of stelsel schrijft moeite hebben met de nadruk op de zonde, dan zou ik eigenlijk, als we in een persoonlijk gesprek zouden zitten, wat bedoelt u precies? Ik denk dat ik het wel ongeveer weet, maar dat telkens weer de zonde naar voren komt. Die moet ook telkens weer naar voren komen, alleen is het dan wel verschillend hoe. Kijk, hoe zit dat? Als je weten mag dat de Heere je zonde vergeven heeft, dan blijft het zo dat je zondaar blijft. De oude uitleg, de reformatorische uitleg van Romeinen 7. Als Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods, etc. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dan spreekt hij niet over zijn leven voor zijn bekering. Al wordt dat door Arminius gezegd en door vele anderen. Die zeggen, ja, dat was Paulus voor zijn bekering. Dat zegt hij natuurlijk niet als hij tot bekering gekomen is. Ook door iemand als Martin Lloyd-Jones, voor wie we best respect mogen hebben. Maar dat is een foute uitleg. Daar ben ik diep van overtuigd. En Paulus spreekt over het leven van een christen. Als die geweldige strijd, die verscheurdheid van, ik mag door genade weten dat ik de Heere vrees, maar ik blijf zondaar in mezelf. Dat is te onderstrepen met onze Heidelberger catechismus. Op verschillende manieren, ik noem nu alleen maar dit. In het gedeelte over de 12 artikelen van het geloof wordt gesproken over ik geloof de vergeving van zonde. Maar in het stuk van de dankbaarheid komt de bede terug en vergeef ons onze schulden. Ook al mogen we weten dat onze zonden vergeven zijn. En dat is een grote genade. En ik zou ook dan maar willen zeggen klassiek, een hoge stand in het geestelijke leven. Dan blijft de bede om vergeving van zonde in dit leven voortdurend nodig. En ook in ons leven, wanneer we de Heere mogen kennen, blijven de zonden toch aanwezig en moeten wij vermaand worden om in een nieuw godzalig leven te wandelen, voortdurend weer. Betekent dat een voortdurende troefheid en geestelijke krampachtigheid? Nee. Er kan en mag ook vreugde zijn, maar dan vreugde over het heil. Ik ben niet zo verheugd over mijn zonde als ik de Heere vrees. En dan heb ik goed gezelschap. Want dat was Paulus ook niet. Paulus schrijft in het laatste gedeelte van zijn leven, de brieven aan Timotheus, dat hem barmhartigheid geschied is. Hij wist dat zijn zonden vergeven waren. Maar voor zichzelf bleef dat litteken van die zonde, zelfs van de zonde van de vervolging van de gemeente, hem nog bij. Hij zegt, mij de grootste van alle zondaren is barmhartigheid geschied. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. God had het in zijn oneindige genade vergeten en vergeven. Paulus was niet vergeten. En dat was geen depressiviteit, wat we vandaag zo makkelijk en zo gauw zeggen. Depressieve gelovigen, alsjeblieft. Dat is geen psychologisch zaakje. Maar dat is wel het diepe besef. Ik sta als zondaar voor de heilige God. Maar ik mag ook, heeft Paulus gezegd, weten dat de Heere mij in barmhartigheid en genade heeft aangezien. denk aan de Schotse prediker Alexander White, hij zal voor u niet bekend zijn, die aan het begin van zijn bediening in een Schotse gemeente, waar nogal wat erg oppervlakkig christendom zat onder zijn gehoor, dat hij aan het eind van zijn intreepreek zei, zolang ik uw dominee ben, wordt u nooit verlost van Romeinen 7. Nou, dat mag u fel vinden en scherp vinden en weet ik niet wat vinden. Maar inhoudelijk is dat wel een punt. Wij blijven de strijdende kerk hier op aarde. En strijdende kerk betekent strijden tegen, maar ook verblijden in de overwinningskracht, niet van mij, maar van de genade van God in Christus Jezus. En dan heb ik, denk ik, alle vragen gehad. Ja.
Het was mij u van harte te bedanken. En nog een fijne geefje voor de reis.
Dank u wel.
Ik wens u van harte Gods bescherming toe op de reis naar huis. En dan wil ik vragen, nadat we nog een lied hebben gezongen, of u met ons wil eindigen. En de psalm die we nog willen zingen, dat is dan psalm 56, vers 5, als ik het goed heb.
Ja, klopt.
Ja, en daar zal Dolen met ons eindigen.
U ook bedankt, en iedereen bedankt, en iedereen wel thuis. En tegen velen zeg ik ook maar de groeten tegen alle bekenden. Zullen we samen danken en bidden. Heere, u komt alle dank en lof toe voor alle gaven die u schenkt. Die geeft u in ons leven door ons te dragen en te sparen, door ons kracht en gezondheid te geven. Die geeft u ook wanneer we misschien niet meer zo gezond zijn of helemaal niet gezond zijn. Want dan wilt u nog ondersteuning geven. En we bidden u, Heere, voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan, die wellicht met ons verbonden zijn via de media, wil u hen geven genade om op u te zien. En dat u hen ook wilt laten zien dat in al hun benauwdheden, dat zegt u van al uw kinderen, In al hun benauwdheden ben ik benauwd. Medelijdende hoge priester, denk u aan hen allen. Wees u ook met ons. Breng ons veilig naar huis, de plaats waar we verwacht worden. En als niemand op ons wacht, wil u dan bijzonder met ons meegaan. Zegen ons allen in de dingen van elke dag. Zegen ons in ons werk of als we niet meer hoeven te werken. Zegen ons in de gemeenten waartoe wij behoren. Zegen alle kerken in deze plaats waar nog zoveel herinneringen liggen. Ook al is dat weer tientallen jaren geleden. Wil u zegen geven. En vooral, heren, trek zondaren, jongeren en ouderen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en verlevendig uw kerk. Wil u uw dienaren bedouwen en bedienen met uw Heilige Geest. En wil u geven dat we in onze dagen hier op Flakkee, maar ook in het verdere van ons land, een opleving, een terugkeer, een wederkeer tot u, de levende God, mogen beleven. We bidden dat in de belijdenis van onze zonde, ook van deze avond, en in dankzegging om al het goede wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Iedereen wel thuis.